Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Een aflevering vol met beursnieuws, of je nu al belegt of wil beleggen. Fijn in ieder geval dat je weer bij ons bent.
Op de dag dat Christine Lagarde zei dat de ECB alles doet wat nodig is om de hoge inflatie omlaag te krijgen en te zorgen voor stabielere prijzen. En die uitspraak die deed me denken aan haar voorganger.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Zeker, ja, dat lijkt zeker op. Ook op de dag dat de AEX 0,2% hoger is gesloten op 735 punten en een beetje. Bezi de grootste stijger met een winst van 3%. En onze gast vandaag is Dan Westerterp van Bond Capital Partners.
Ja, ik wil beginnen met DSM, de op één na grootste daler, bijna 2% eraf. En dat was niet zonder reden, want het bedrijf waarmee ze samen willen, het Zwitserse Firmenich, die wordt onderzocht. Toezichthouders die deden invallen bij meerdere fabrikanten van geur- en smaakstoffen. En Firmenich is daar dus één van.
En heeft dat met prijsafspraken dan te maken?
Ja, daar lijkt het wel op te zijn. In ieder geval aanwijzingen dat het bedrijf heeft samengespannen met andere fabrikanten om rivalen uit de markt te drukken.
Okay.
Ja, Stan, weer gedoe dus, en die fusie die loopt al niet helemaal vlekkeloos. Nu dit, wat denk jij, wat voor impact heeft dit?
Nou ja, dit is wel opvallend. Waar we er eerder nog vanuit gingen dat DSM gewoon normaal de gangbare procedures aan het volgen was voor de fusie met Firmenich. Ja, komt zo'n inval natuurlijk altijd ongelegen. Maar zeker als je midden in het proces van een fusie zit. Maar ja, we moeten natuurlijk weer even gaan zien waar dit precies over gaat. En of dit inderdaad ook de fusie gaat frustreren. Vooralsnog lijkt me dat wat te vroeg om daar conclusies over te trekken. Maar dat het geen lekker nieuws is, dat mag duidelijk zijn.
Nee, ja, ik wil even een shout-out doen naar Bjorn Gulden, de topman van Adidas. Die is pas sinds januari de grote baas daar. Maar die heeft echt een financiële puinhoop die hij moet opruimen.
Nou ja, je had het er eerder over, maar ze kwamen toen met een winstwaarschuwing, toch?
Klopt, hebben we het allemaal over gehad. Dat had toen te maken met een deal waar ze onderuit moesten. Een deal met Kanye West, of Ye, zoals hij zich nu noemt. Of antisemiet, zoals ik hem zou noemen. Want Kanye die raakte helemaal van het padje. We bespraken het hier eerder dus in BNR Beurs. En daardoor moest Adidas afschrijven op de samenwerking, op die Yeezy-schoenen die ze opleverden. Nou, Adidas zit nu met honderden miljoenen aan voorraad waar ze nu niks meer mee kunnen.
Oh.
Maar het wordt financieel nog erger.
The splits cost $632 million in sales in the fourth quarter, while Yeezy shoes would have brought in an estimated $1.2 billion this year. The impact of that saw Adidas slash its 2022 dividend.
Ja, voor het eerst in 3 decennia gaan ze verlies maken dit jaar en het dividend met 80% naar beneden.
Hallo.
En dan denk je, daarmee heb je het wel gehad. Maar de CEO heeft nog twee problemen. Dat is namelijk de verkoop in China en de hoge inflatie. Ja, Stan, die CEO die noemt dit jaar een overgangsjaar. Dat zou ik ook maar zeggen. maar wat denk jij?
Zijn dat is een understatement.
Ja, precies. Zijn ze er na dit jaar ook weer bovenop? Kom je zo'n ramp zo snel te boven?
Nou, kijk, weet je, je ziet natuurlijk wel in sports apparel land dat er twee merken echt de boventoon voeren. Dat zijn natuurlijk Nike en Adidas. En Adidas is na Nike wel het sterkste merk in deze branche, in deze sector. Ze hebben een aantal hele sterke jaren achter de rug gehad. Dat zie je ook terug in de aandelenkoers. Maar dat het nu wat minder gaat, ja, dat mogen duidelijk zijn. En de redenen daarvoor hebben jullie net al benoemd. Maar uiteindelijk verwacht ik toch dat de strong brandname zal blijven zegevieren. En dat uiteindelijk ook daarmee de omzetten en de winstgevendheid weer op normaal niveau zullen komen.
Ja, en Stan, ik praat er heel snel overheen. Maar dat een bedrijf 30 jaar lang winst maakt, vind ik ook best wel een prestatie.
Ja, nou ja, van de andere kant, er zijn genoeg bedrijven die ieder jaar winst maken. En ja, als je geen winst maakt, dan heb je ook geen bestaansrecht. Zeker niet op de lange termijn. Maar nogmaals, dit is wel echt een pijnlijk jaar voor Adidas. Om redenen net genoemd. Maar ik ga er niet van uit dat zeg maar dit een trendbreuk is. Ik vermoed eigenlijk gewoon dat ze volgend jaar weer netjes onderaan de streep zwarte cijfers zullen schrijven.
Ja, we konden er net al aan dat we het even over Elon Musk wilden hebben. Nou, bij deze, want Twitter heeft zowel de Amerikaanse consumentenwaakhond als de Europese Commissie achter zich aan. Die maken zich zorgen om Twitter, dat las ik in de Wall Street Journal. En ze vragen zich af of het bedrijf nog wel goed functioneert na al die ontslagen van de afgelopen tijd. Twitter kreeg natuurlijk die nieuwe eigenaar, Elon Musk.
Die greep heel hard in, hè?
Die greep heel hard in. Ruim de helft van het personeel moest eruit. En nu vragen de Amerikanen en Brussel zich af, ja, of het wel goed gaat daar op kantoor. De FTC die is vooral bezorgd of de informatie van gebruikers nog wel veilig zijn. En de commissie die vreest, de Europese Commissie dus, die vreest dat Twitter te weinig doet om illegale en schadelijke berichten te verwijderen.
Nog even een leuke anekdote over Elon Musk gesproken. Twitter heeft cash nodig en Business Insider die meldt dat hij het plan heeft gevonden om aan geld te komen. Nou ja, bezuinigen op personeel, dat heeft hij gedaan. Maar hij vond nog een leuke manier, namelijk planten verkopen aan medewerkers. Dus ja, ze hadden daar kantoorplanten en hij dacht, dat kan ik gaan verkopen aan de mensen die er nog wel werken of mensen die weggaan.
En dan vroeg je hele hoge prijzen voor.
En dan vroeg hij dan hele hoge prijzen voor. De AX-index krijgt er twee nieuwe bedrijven bij. Nou ja, nieuwe, ABN AMRO en ASR, die keren terug. Ze waren eerder te min voor de eredivisie van de aandelen, maar zijn ze nu wel in topvorm.
Maar we beginnen met een nieuwe klap voor Europa. Want het ene na het andere bedrijf trekt naar Amerika. En dat komt omdat er in Amerika met miljarden aan subsidies wordt gestrooid. Laatst in de rij is Volkswagen. Dat wil zijn nieuwe batterijfabriek liever in de Verenigde Staten dan in Europa bouwen. Nou, niet zo gek ook, want de autoreus die wordt gelokt met 10 miljard euro aan Amerikaanse staatssteun. En eerder koos ook Tesla voor de zak met de dollars. Nou Stan, het loopt allemaal niet heel erg lekker. Nu dus ook de trots van Duitsland die voor Amerika lijkt te kiezen. Ja, hoe pijnlijk is dat?
Nou, dat is heel pijnlijk, omdat ze in eerste instantie van plan waren om batterijcapaciteit, fabrieken, natuurlijk met name in Europa neer te gaan zetten. Maar inderdaad, Joe Biden en zijn administration is flink bezig om bedrijven wereldwijd naar Amerika te lokken. Met een pakket van 370 miljard dollar aan subsidies en belastingvoordelen. Ja. En het lijkt inderdaad dat Volkswagen voornemens is om die 10 miljard subsidie in Amerika te gaan toucheren. Maar een kleine kanttekening. Ze wachten nog op uitspraken van de Europese Commissie. Want die hebben een eigen. De Amerika hebben dus de Inflation Reduction Act, waar dit allemaal onder valt. En de Europese Commissie is blijkbaar bezig met de Net Zero Industry Act, wat eigenlijk een tegenhanger moet worden van deze Amerikaanse subsidies. Dus wellicht dat Europa nog kan draaien om ervoor te zorgen dat dit soort bedrijven en dit soort initiatieven toch behouden blijven voor Europa.
Dan moet Europa dus meer gaan bieden, nog meer met nog meer subsidie komen. Maar het is extra pijnlijk, omdat ook de Duitse deelstaat Neder-Saxe mede-eigenaar is van Volkswagen. Dus ja, als ze voor Amerika kiezen, dan gooien ze eigenlijk hun eigen groot aandeelhouder voor de beurs.
Van de andere kant, kijk, als je zoveel subsidie kan krijgen op een batterijfabriek en daarmee, daar loopt het allemaal wat soepeler en je kan ze daardoor ook goedkoper produceren. Ja, dan begrijp ik ook wel dat Volkswagen serieus overweegt om het daar te gaan maken. Overigens zou het gaan om het feit dat ze het in Canada maken. Maar Canada heeft weer een vrij handelsverdrag met Noord-Amerika, waardoor de subsidies daar zouden kunnen vallen. Ja. Dat is een technisch detail, maar de fabriek zou dus qua locatie in Canada komen te staan dan.
Tesla zou dan voor Amerika kiezen, dat was eerder bekendgemaakt. Want zij zouden ook een batterijfabriek in Duitsland opstarten. Maar ja, kozen toch ook voor Amerika. Het is een strijd om de autobatterijen in dit geval. Hoe erg is het als wij die strijd verliezen?
Nou ja, kijk, als je die verliest en we gaan allemaal elektrisch rijden, wat wel de verwachting is, even afhankelijk van ja, wanneer dat dan precies gaat plaatsvinden, dan krijg je natuurlijk het probleem dat je eigenlijk om batterijen moet gaan zeuren bij andere landen, omdat je zelf niet genoeg produceert. En dat maakt je natuurlijk weer afhankelijk in die zin. En dat zien we in meer sectoren natuurlijk gebeuren. Het meest voor de hand liggend is de chipsector, waar je natuurlijk ook echt heel veel geopolitieke spanningen rondomheen ziet. En batterijen zijn heel belangrijk voor de groei en economische ontwikkeling van de toekomst. Dus ik kan me goed voorstellen dat de Europese Commissie zich nog eens even flink achter de oren gaat krabben om te kijken of ze hier niet een serieus tegenvoorstel willen gaan doen voor dit soort bedrijven.
Ja, dan is gelijk de volgende vraag. Wat moet er dan op dat checkboek komen? Want moeten ze wel echt enorme bedragen bij elkaar pakken. Ik heb het gevoel dat die Amerikanen wat daadkrachtiger zijn, sneller zo'n fonds uit de grond kunnen stampen. Hier moeten wij met iedereen overleggen. Denk je dat wij snel ook met een serieus bedrag kunnen komen?
Nee, Jelle, dat gevoel dat is natuurlijk 100% correct. Dat zien we natuurlijk wel vaker gebeuren. Hè. De bureaucratie is hier vele malen hoger. En Amerikanen zijn wat dat betreft een stuk sneller. Kijk ook naar de reactiesnelheid van de Fed versus de ECB bijvoorbeeld. Ja. Een andere vergelijking. Je ziet dat hier weer precies hetzelfde gebeuren. De Amerikanen kunnen gewoon heel snel schakelen. En wat dat betreft is het slim van ze geweest. En Europa loopt een beetje te klagen bij de Wereldhandelsorganisatie. Hè, dat het de oneerlijke concurrentie is. Dat het eigenlijk ouderwets protectionisme is. Maar ondertussen ondertussen zijn ze toch aan het verliezen en zijn ze dus zelf aan het kijken of ze niet wat soepeler hiermee kunnen omgaan en niet op Europees niveau ook subsidies kunnen gaan verstrekken. Maar ze moeten wel snel zijn en ze moeten serieus over de brug komen, anders gaan inderdaad dit soort initiatieven richting Noord-Amerika.
Ja, en dan, wat betekent dat voor onze concurrentiepositie? Die wordt er niet beter op.
Nee, dat, nou ja, wat we net al zeiden. Kijk, als je batterijen nodig hebt en je moet die gaan inkopen omdat je er zelf te weinig van produceert, ja, dan zal dat een markt van vraag en aanbod worden natuurlijk. En ja,
Het gaat ook om nog veel meer dan alleen die auto's. Je had het net al over die chips. Ja, ook daar proberen we natuurlijk allemaal chipfabrieken naar Europa te halen. Dat lukt ook nog niet lekker, want Intel dachten we binnen te hebben gehaald met een fabriek in Duitsland. Maar die zegt opeens, nou ja, weet je wat, als je wilt dat we die fabriek afbouwen, ja, dan moeten er nog eens miljarden bij. Dus ook op dat gebied loopt het niet lekker. Dus we lijken op meerdere fronten, dus niet alleen maar op het gebied van die auto's, gewoon echt keihard te gaan verliezen.
Nee, dus precies wat je ziet is dat de wereld, er is een hang naar verduurzaming in de westerse wereld. Daar wordt flink in geïnvesteerd, in de technologie van morgen, om het zo maar te zeggen. Een land als Amerika is nu in staat gebleken om flink de portemonnee daarvoor te trekken. En Europa hobbelt daar eigenlijk een beetje achteraan. En wat je zegt is helemaal correct. Zeker voor een land als Duitsland is het natuurlijk extreem pijnlijk als autoland dat dit soort initiatieven dreigen te vertrekken aan de overkant van de plas. Maar inderdaad, Intel, wat natuurlijk een Amerikaans bedrijf is, dat een grote fabriek bij Berlijn in Magdeburg wil gaan bouwen. Daarvoor zijn ook al flinke subsidies uitgetrokken door onder andere de Duitse overheid. Daarvan wordt nu gezegd, nou, er moet nog eens een keer 4 of 5 miljard bij. Anders komt die fabriek er inderdaad niet. Dus het is echt heel erg vervelend in die zin. Want je wil in Europa toch ook dit soort industrieën aan je gaan binden.
BNR Beurs.
Er is steeds meer groen daar op de bord. De Dow Jones staat nog altijd wel in het rood, 0,4%. Maar de S&P 500 klimt in het groen. Stond net eronder, staat nu zo'n beetje onveranderd. En de Nasdaq wint 0,2%. Ik wil beginnen met Warren Buffett, het grote voorbeeld van Stan. Die koopt aandelen. Dan heb ik het over Buffett van Occidental Petroleum. Hij bouwt zijn belang uit tot meer dan een vijfde van de aandelen. En het aandeel zit ook lekker in de lift. Stijgt zo'n 0,5%. Stan, die koopt dus opnieuw een oliebedrijf. Snap jij die aankoop?
Ja, dit is eigenlijk weer meer een Buffett-aankoop zoals we dat gewend zijn van hem voordat hij in technologie begon te beleggen. We weten natuurlijk allemaal dat Apple zijn grootste positie is. Nou, daar moest hij vroeger niets van hebben. Hij heeft natuurlijk net een groot belang in TSMC, Taiwan Semiconductors, verkocht. Mm-hmm. Dus hij zit sowieso op een berg geld. En dit is wel een bedrijf dat meer past in zijn straatje. Lage waardering, lage koers-winstverhouding. In een sector, echt oude economie. Een bedrijf dat hij overigens al heel lang goed kent. Want hij heeft in 2019 de CEO geholpen met een grote overname van Anadarko Petroleum, waarmee ze een hele grote presence hebben in de Permian Basin in West Texas. Dus op alle fronten klopt dit eigenlijk wel. En wat ook opvallend is dat dit bedrijf door die overnames hoge schulden had. Maar je ziet dat inmiddels afneemt. En dat ze ook het dividend, wat ze natuurlijk in 2020, zoals veel oliebedrijven, echt geschrapt hebben, dat begint weer toe te nemen. Dus als je nou echt naar de statistieken kijkt, dan is dit typisch een bedrijf wat in de portefeuille van Warren Buffett past. En hij heeft inmiddels meer dan 20%. Ja. Dus ja, we wel echt, zoals we het van de oude grootmeester gewend
22% heeft hij, om precies te zijn. Vorig jaar was het verhaal dat hij dit bedrijf zou kopen. Denk je dat hij dat uiteindelijk nog gaat doen?
Ja, dat blijft een beetje koffiedik kijken. Kijk, het feit dat hij aandelen op de markt aan het kopen is, geeft niet echt meteen aan dat hij natuurlijk een overname wil gaan doen. Anders dan zou hij wel allang wel een bod hebben uitgebracht. Maar het geeft ook tegelijkertijd aan dat hij wel echt geïnteresseerd is in deze onderneming. Maar dat hij toch vooralsnog, denk ik, op de beurs wil houden om een stuk van de waardering ook tot zijn recht te laten komen. En ook eventueel de groei van de onderneming qua aandelenwaardering eruit wil laten komen. En ik moet er wel bij zeggen, Occidental Petroleum zegt ook dat ze heel veel energie steken in carbon capture, wat in Amerika natuurlijk ook populair is. En dat ze dus ook wel eens de echte groene weg op kunnen slaan. En dat is wel natuurlijk iets wat Warren Buffett, denk ik, toch ook wel op zijn oude dag toch steeds meer interesse voor heeft.
Ja, dat is goed dat je dat nog aanhaalt, Stan. Want je zei net, nog even kort, dit aandeel past perfect in de portefeuille van Buffett. Tegelijkertijd, het is een oliebedrijf. Buffett is altijd op zoek naar stabiele beleggingen voor de lange termijn. Ja die oliesector, kun je dat daar nog wel van zeggen? Is dat nog wel zo stabiel en een belegging voor de lange termijn?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, tegelijkertijd heeft het Internationaal Energieagentschap natuurlijk gezegd dat ze verwachten dat we dit jaar 102 miljoen vaten olie per dag gaan gebruiken. Ja, dat is het wereldwijd. Dat is natuurlijk gigantisch. Het bedrijf heeft productiesites die zeg maar de grootste en de goedkoopste zijn van Amerika. Dus in die zin hoeven we niet te verwachten dat de Amerikanen heel snel van de benzine afgaan. En ik verwacht dus ook dat Buffett die berekening ook heeft gemaakt. En tegelijkertijd zit er dus een upside in die carbon capture. Dus hij pakt eigenlijk twee kanten van het spectrum. Maar aan de ene kant toch de olieindustrie, waar hij gewoon wel de nodige financiële waardering uit kan halen. En aan de andere kant mogelijk in verband met de energietransitie ook daar zeg maar de toekomstbestendigheid van het bedrijf.
BNR Beurs.
Dan naar de twee A's die terugkeren in de AEX-index. ABN AMRO en verzekeraar ASR. En de topman van die laatste, Jos Baeten, die laat aan BNR Beurs weten dat hij heel blij is met de promotie. We spraken hem net voor de uitzending.
Het is natuurlijk hartstikke leuk om als 302-jarig bedrijf weer opgenomen te worden in de AEX. Tegelijkertijd kijken wij er op twee manieren naar. Aan de ene kant, het bedrijf verandert er niet door. We gaan het bedrijf ook niet anders aansturen. En we blijven gewoon wie we zijn en we doen hoe we het doen. Aan de andere kant is het ook een heel mooi bewijs voor onze bestaande investeerders dat ze in een sterk bedrijf zitten dat nu weer in de hoogste index in Nederland is opgenomen. En het biedt ons de mogelijkheid om weer nieuwe investeerders aan te trekken die wel in de AEX-index mogen beleggen en die niet in de andere indexen beleggen. Dus all in all zijn we er hartstikke blij mee. En blijven we gewoon doen wat we deden. Namelijk het bedrijf in het belang van klanten op een goede manier bedrijven.
De ASR die moest eind 2021 de AEX verlaten. En ABN degradeerde in maart van dat jaar naar de midcap. Stan, jij als AEX family member. Voor de mensen die niet weten, jouw vader bedacht de index. We hebben het vrijdag met jou erover gehad. Hè, want de AEX-index bestaat 40 jaar. Opgericht dus door jouw eigen vader. Hoe kijk jij naar de rentree van deze twee Nederlandse bedrijven?
Nou, het zijn inderdaad weer twee Nederlandse bedrijven die we natuurlijk al eerder in de index hebben gezien. Zeker ABN AMRO is er volgens mij al twee keer inmiddels uitgegaan en komt nu weer terug.
Ja.
En wat wel opvallend is, het zijn weer financials. Hè? Dus het gewicht van de financials wordt weer iets groter in de AEX. We weten natuurlijk allemaal nog tijdens de kredietcrisis dat de weging van de financials echt heel groot was, waardoor de AEX ook heel hard geraakt werd destijds. Nou, inmiddels zijn die financials wat meer naar de achtergrond verdrongen en meer, daar is meer technologie en chipfondsen zijn daar zeg maar bijgekomen. Maar al met al, ja, het is echt weer een beetje oude economie die terugkeert binnen de AEX. En dat is ook een beetje analoog aan wat je het afgelopen jaar ziet met stijgende rentes. Mm-hmm. Dat ook het beleggingsspectrum is verschoven weer van groeibedrijven naar valuebedrijven, om het zo maar te noemen. En daar passen deze twee namen prima bij wat mij betreft.
Ja, Baeten zegt ook, het wordt makkelijker voor ons om nu investeerders aan te trekken, omdat we dan genoteerd zijn aan de AEX-index. Ben je daarmee eens?
Ja, dat vind ik een beetje een flauw argument. Ik heb het ook volgens mij ergens gelezen. Die twee jaar geleden zei hij nou, toen ze degradeerden, ze zullen ons in de midcap index ook nog wel weten te vinden. Kijk, het is wel zo dat er meer trekkers zijn. Hè, dus de ETF's die op de AEX, die de AEX volgen dan de midcap index. Dus er zullen echt wel partijen zijn die nu verplicht zijn vanwege opname in de AEX dat ze wat van de aandelen ASR moeten opnemen. Maar het is echt niet zo dat je aandelenkoers alleen op basis hiervan ineens 20% of 30% hoger gaat worden.
Nee, maar toch, ASR heeft ze groter gekocht. Ze hebben de Nederlandse tak van Aegon overgenomen. Die verzekeringsmarkt lijkt wat saai, maar ook een waar Goodold Buffett in zit. Dus ja. Is het een aandeel om in je portefeuille te hebben?
Nou, het is, kijk, als je een echte traditionele belegger bent en je gaat voor dividendrendement, dan moet je dit soort namen inderdaad in portefeuille hebben. ASR noteert volgens mij op dit moment zo'n 6% dividendrendement. Nou, dat is natuurlijk keurig als je dat vergelijkt met groeibedrijven die vaak nog helemaal geen dividend uitkeren. En het profiel is vaak wat rustiger. Wat we dan de beta noemen, de bewegelijkheid van het aandeel is wat lager. Dus als je wat minder volatiliteit in je portefeuille wil hebben, dan passen dit soort namen daar prima in.
Hey, ze gingen er natuurlijk niet voor niks uit. De AEX die was gewoon simpelweg een maatje te groot geworden. Waarom kunnen ze het nu wel? Is het omdat ze zo goed zijn? Of ligt het aan de kneusjes die plaats hebben gemaakt?
Ja, tweeledig. Kijk, aan de ene kant heeft de ASR natuurlijk een deel van Aegon overgenomen, het Nederlandse tak. Dus is per definitie daarmee ook een maatje groter geworden. En ABN AMRO, daar weten we natuurlijk allemaal dat de staat daar een groot belang in heeft, maar dat ze dat aan het afbouwen zijn, en dan wordt het een beetje technisch. De AEX wordt gekeken naar de free float, dus de vrij verhandelbare aandelen. Nou, hoe meer de staat in handen heeft van ABN AMRO, hoe kleiner dat belang in marktwaarde is, zeg maar. Dus dat betekent dat zodra Nederlandse staat gaat verkopen, dat ook de waarde van ABN AMRO zeg maar binnen de index groter wordt en dus ook sneller opgenomen zal worden in de AEX. En voor AZR geldt dus ook dat ze wat groter zijn geworden omdat ze de Nederlandse verzekeringstak van Aegon hebben overgenomen.
Heel kort nog, je hebt geen glazen bol, ik gooi hem toch in. Blijven ze nu weer wat langer genoteerd aan die AX-index, deze twee nieuwkomers?
Ja, dat ligt er een beetje aan of er in de midcap nog fondsen zitten die wat... daar zitten ook wel een paar potentiële, nog echte groeibedrijven tussen die misschien zo groot worden dat ze toch weer ASR en ABN AMRO naar de kroon steken. En we weten natuurlijk niet wat er nog aan beursgangen aan zit te komen. Van eventueel grote buitenlandse bedrijven die ook rechtstreeks in de AX zullen toetreden. Dus dat is heel lastig om te zeggen.
Ja, dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Het is weer de dag van de jaarverslagen. Dus heb je zin om door het uitgebreide verslag van je beursbedrijf te gaan? Dan is dit je dag. ING is een van de bedrijven die jaarverslag verstuurt. Dat deed concurrent ABN een dag eerder. En uit dat rapport kwam Hollandse zuinigheid naar voren. Het bestuur kreeg er 1,3% bij en topman Robert Zwaak een magere 0,8%. Hij verdiende in 2022 niet meer dan €771.000. Hoe anders ging dat in het buitenland bij UBS? Daar streekt de CEO dik €12 miljoen op. Jawel, de CEO die eerder nog leiding gaf aan ING. Tot slot komen er ook nog economische cijfers. En die komen allemaal uit Japan. Ze gaan over de consumentenuitgaven, over het BNP en over het bedrag dat de Japanse overheid uitgeeft.
Ja, gisteren ging het niet helemaal goed met voorlezen van de standen. Poging 2.
Gebeurt nu wel wat? Want ik begon met mijn praatje op Wall Street van de verliezen worden wat weggewerkt. Nou nee, nu dalen de winsten weer. De Dow Jones staat nu 0,5% lager. De S&P 500 duikt in het rood, staat de 0,1% in de min. En de Nasdaq nog maar 0,1% in de plus. En dit keer heb ik het wel goed voorgelezen.
Chapeau, dit was hem. Bedankt, Stan Westerteer van Bond Capital Partners. En voordat wij hier het licht uit doen, natuurlijk nog een tip voor jou als luisteraar. Die komt uit het boekje van Corné van Zijl. En vandaag over kansen, ook als de beurs naar beneden gaat.
Ook in een bear market zijn er periodes met koersstijgingen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.